Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik moet even opzij. Want kijk nou, heeft hij zo'n grote poef? Dex, onze Rhodesian Ridgeback. Kunt zien? En dan ligt hij nog steeds met zijn hoofd naast de poef. In deze podcast ga ik een beetje met je spelen. In dit geval met woorden. Waardoor je jezelf een beetje kunt bevrijden van te veel verantwoordelijkheid nemen. Ik introduceer even een driehoek die ik gebruik in communicatietrainingen die ik geef online. Dus ik heb een online training voor je klaarstaan met echt ongelooflijk veel praktijkvoorbeelden, herhaling in verschillende situaties, waardoor je en beter gaat luisteren, makkelijker uit je woorden komt, überhaupt uit je woorden komt, niet meer dicht gaat slaan. En vaak veel sneller samen met iemand tot de kern komt. Waardoor je de ruis eigenlijk uit een gesprek haalt. Nou, nog veel meer leuks, maar dat ga ik nu even allemaal niet toelichten. Als je het leuk vindt, zet ik de link wel even hieronder. Kun je zelf kijken wat voor jou is. Maar die trainingen geef ik ook in groepjes. En die geef ik ook heel veel één op één. En met name in leiderschapscoaching. Maar ook wat ik vroeger veel deed, relatiecoaching. En mensen die zichzelf bijvoorbeeld labelen als verlegen of introvert, of dat ze het lastig vinden, zeker als er iemand tegenover ze zit of staat die in hun ogen verbaal krachtig is, om niet dicht te klappen. Of om te vertellen wat ze vinden, omdat ze soms zelf helemaal nog helemaal geen beeld hebben of een plaatje en kunnen vertellen wat er überhaupt in hun hoofd omgaat. Daarnaast worden regelmatig ja, toch wel mannen naar me doorgestuurd door een vrouw. En dan zeggen ze, ja, mijn vrouw vindt dat ik meer over mijn gevoelens moet praten. En dan zeg ik heel vaak, oh, dan kom je bij mij, dat kan ik ook niet goed. Maar ik zeg ook heel vaak, die vrouwen willen vaak niet per se weten of dat jij je gevoelens toont. Maar zij zien aan jou dat er van alles in jouw hoofd gebeurt. En ze gaan het invullen. Hè? Bijvoorbeeld, heb ik iets gedaan? Is er iets? Omdat jij niet deelt wat er in je hoofd omgaat of te weinig. Ja, dan mis je eigenlijk verbinding. Dus gaat het met name om het uitdrukken. En het vertellen en manieren vinden om dat te kunnen doen, wat er in je hoofd omgaat. Ook als je zelf nog helemaal niet goed weet wat dat dan precies is. Nou, ik vertel even over die reddersdriehoek. Soms moet ik gewoon even van tevoren even oefenen op woorden. En ik ga je dus helpen om een beetje te spelen met woorden, om jezelf dus nogmaals te bevrijden van te veel verantwoordelijkheid op je nemen. Even kijken hoe ik dit ga beginnen. Ik begin gewoon met die reddersdriehoek. Dat is een driehoek, maar die zag je al wel aankomen. Nou, ik teken hem vaak. Hij is niet van mij, even voor de goede orde. Ik heb hem in mijn opleiding regelmatig gehad. Wie de bedenker is, I don't know. Ik zal het wel eens een keertje voor je googlen en dat kun je natuurlijk zelf ook. Maar die driehoek, aan de rechterkant staat het woordje redder. En een redder is niet per se wat mensen in eerste instantie denken. Een redder. Ik hoor echt nu ook heel veel mannen die zeggen, oh, volgens mij doen mannen dat heel veel. Ik denk dat ik dat wel kan beamen, maar ik hou er niet van om iedereen in hokjes te stoppen. Ook niet mannen en vrouwen, maar ik ga je zo uitleggen wat ik ermee bedoel. Namelijk, een redder kan gewoon ook iemand zijn die snel een mening heeft, graag dingen wil oplossen. En daar komt vaak de man tevoorschijn, die wil graag dingen oplossen. Vrouwen ook, maar nou ja, dat. Ja, bij vrouwen zie je het ook, hè, dat ze dingen overnemen of zich heel erg verantwoordelijk voelen. Adviseren, dat kan ook daaronder vallen. Hè, afhankelijk van wat je doel is. Als je adviseur bent in een adviesgesprek, is het wel handig dat je gaat adviseren. Een redder die voelt vaak de zwaarte van het altijd beschikbaar moeten zijn. Altijd aanstaan, altijd degene zijn die dingen ziet. Initiatief moet nemen, dingen moet oplossen, moet trekken. En ja, je ziet het nogmaals in allerlei soorten situaties. Of dat nou is een vrouw die vindt dat ze alles in haar eentje moet doen in het huishouden. Of met de kinderen. Of dat het nou is een leider of een manager die vindt dat, medewerkers gewoon heel veel dingen niet alleen kunnen. Of dingen niet zien. Of de belangrijke zaken over het hoofd zien. Het is in allerlei vormen. Ik ga zo meteen de dynamiek uitleggen van die reddersdriehoek. En dan krijg je ook een beter beeld bij de rollen. Maar als iemand in die reddersrol terecht is gekomen, zie je vaak een dynamiek ontstaan. waarbij de ander, en dan kom je op de andere hoek van de driehoek, in een beetje wat passievere rol gaat zitten. Ze noemen dat ook wel het slachtoffer. En dat klinkt wel best wel heftig. Ik zit in, is het redder, slachtoffer, aanklager? Ik begin een beetje te twijfelen over het woord. Maar maakt niet uit. Ik heb die al duizenden keren uitgelegd. Maar goed, dat gebeurt. Ik werd door iets anders getriggerd waarschijnlijk. Anyway. Een slachtofferdynamiek en redder ontstaat soms door allerlei oorzaken. Het kan ook zijn dat iemand denkt, ja, wat ik ook zeg, het is toch nooit goed, hè? Of het kan zijn dat bewust, onbewust het ook best makkelijk is om je in die rol te schikken, zodat de ander het overneemt, hè? Dus het kan ook een stukje gemakzucht zijn. Het kunnen allerlei oorzaken zijn die daarvoor zorgen. En dat is eigenlijk voor nu nog niet zo relevant. Maar wat je op een gegeven moment ziet, als iemand te veel in die reddersrol zit, dan komt hij op een gegeven moment in die aanklagersrol. En dat is de top van de driehoek. En dan krijg je bijvoorbeeld taal als, ik kan ook niks uitbesteden. Of ik moet overal aan denken. Of waarom ben ik degene die dat altijd ziet? Of ik moet altijd alles alleen doen. Of dan heb ik een keertje tijd voor mezelf. Ik kan nog niet eens plassen zonder dat ik nodig ben. Hè? Dat soort taal. Nogmaals, je ziet het in allerlei verschillende situaties. En die reddersrol is echt, en ik weet het uit ervaring, want ik had er ook echt een handje van. In verschillende situaties. In privé situaties, maar ook in het begin van mijn leidinggevende rol vond ik best wel heel lastig om, om daaruit te komen. En om echt als een leider te zorgen dat het team deed wat het moest doen. En dat ik op het team een beroep deed en dat ik ze faciliteerde. Zeker omdat ik uit de inhoud kwam en heel veel kennis en ervaring had. Dus ik heb daar ook best wel heel erg mee moeten oefenen om daar uit te komen. Nou, een redder die kan bijvoorbeeld heel snel oplossingen aandragen. Dingen zien die een ander niet ziet. Het gevoel hebben dat hij of zij overal aan moet denken. Heel vaak beschikbaar zijn. Dus dat zie je in leiderschap, maar dat zie je bijvoorbeeld ook in het ouderschap. Ik zal zo meteen wel wat voorbeelden noemen. Waardoor je het gevoel hebt dat je eigenlijk nooit kan doen wat je wilt doen. Of het gevoel dat je continu beschikbaar voor andere mensen bent. Of continu mensen een beroep op jou doen en niet toekomt aan de dingen die belangrijk voor je zijn. En dan zie je ook vaak dat de waan van de dag... Ik moet even wat minder die handen bewegen. Ga ik proberen. Maar dat de waan van de dag heel erg gaat regeren. En dat is vaak ook in leiderschapscoaching vaak de lastigste stap geven mensen aan om te gaan delegeren. Want we hebben vaak het idee dat delegeren betekent loslaten. En dat gaat vaak niet. Hè? Dat is ook een mega gap. En de vraag is ook of dat leiderschap is. Het gaat er vaak om dat mensen nog wel betrokken willen zijn. En willen weten wat speelt. En kunnen monitoren. Alleen niet meer die zwaarte willen voelen van het zelf moeten doen. En overal op moeten letten. Nou, ik zei al, we gaan straks een beetje spelen met woorden. Nee, laat ik dat meteen gaan. Gewoon eens lijkt een nuanceverschil. En daarna ga ik wat voorbeelden geven over die reddersrol. Het nuanceverschil. Even denken. Ik pak even een voorbeeld van mezelf. Die is misschien wel het handigst. In het begin van mijn coach... periode. Hoe zou je het willen noemen? Begin van mijn coaching. Ik denk dat dat inmiddels 2015 of zo is. 2016. Toen had ik het idee dat ik mensen moest helpen. Dat woord kan in mijn geval je verleiden om te verantwoordelijk in een rol te gaan zitten. En dus die reddersrol op je te nemen. Wat als coach not done is. En in mijn beleving als manager of leider of coördinator of teamleider of whatever. En zelfs als ouder vaak helemaal niet per se gewenst is. Niet voor jou in die reddersrol, maar ook niet voor degene waar het om gaat. Daar kom ik dus zo meteen op terug. Hè? Ik leerde al heel snel, anders moet je ook niet gaan coachen. Want dat betekent eigenlijk ook dat je te veel verantwoordelijkheid neemt en verantwoordelijk gaat zitten zijn voor de resultaten en het proces van je coachee of je klant of je cliënt, whatever, hoe wil je het noemen. Ik heb het altijd over klanten. Het zijn gewoon ook mensen. Anyway, dat. En toen ben ik daarmee gaan spelen. Dat ik dacht, nee, ik help helemaal geen mensen. Ik faciliteer ze. Ik draag bij. Ik coach ze. Vooral om zichzelf te coachen. Mijn missie is wat dat betreft misschien net even wat anders dan de meeste coaches die ik ken. Dat hoeft ook niet helemaal zo te zijn met de gesprekken die ik nou wel met ze heb gevoerd. Het is mijn missie. Echt heel erg. Ik kan ook het woord missie ook wel heel erg gebruiken in deze context. En omdat ik daar zelf mega veel aan heb gehad. Om als ik mensen coach, dan gebruik ik vaak vragen, technieken of methodes of zienswijzen bij wijze van spreken. En daarmee draag ik dus bij aan hun resultaten en hun oplossingen. Ik faciliteer dat. Alleen ik hou ervan, omdat ik weet dat heel veel methodes en technieken en vraagstellingen je kunnen helpen in allerlei soorten situaties. Ja, dat het soms zelfs principes zijn. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, ik leer jou op dat moment exact wat ik doe, waardoor je tot die oplossing komt. Of waardoor je inzichten krijgt. Of waardoor je bijvoorbeeld vanuit verschillende kanten naar iets kan kijken. En bijvoorbeeld uit je piekergedachten komt. Of bijvoorbeeld minder gaat pleasen. Ik laat je het zien. Ik doe het je voor. En ik heb ook nog een academy waar mensen dan naar verwijzen. Om daar de documenten te downloaden of te gebruiken. Of de oefeningen om het verder zelf te doen. En ik heb in het begin heel veel mensen die zeiden, ja, maar het is commercieel eigenlijk helemaal niet slim wat jij doet. Omdat je dan eigenlijk jezelf overbodig maakt. Nou, laat dat nou eens mijn missie zijn. En dat klinkt heel tegenstrijdig, I know. Ik weet ook dat ik dat ook heel vaak in mijn functioneringsgesprek als manager heb gezegd. Dat ik mezelf overbodig wilde maken. Nou, geloof ik heus wel dat het helpt als iemand bijvoorbeeld de leiding neemt in de zin van faciliteren. En helpt om een visie neer te zetten of whatever. Ik weet dan dat ze nooit zo blij waren dat ik dat zei. Maar ik bedoelde eigenlijk wel dat je meer aan de zijlijn staat. En misschien wel zelfs als een supporter en begeleid. En nou ja, ik hou op de een of andere manier van het woordje faciliteren. Even denken, hoe kwamen we hier nou op? Oh ja, met het grappige is dat dus heel veel mensen zeiden, dat is commercieel gewoon echt dom, want dan verkort je trajecten. Nou heb ik dat ook wel aangeleerd in mijn opleiding oplossingsgerichte coaching, dat het echt een valkuil is dat je inderdaad de trajecten heel kort houdt voor mensen die bijvoorbeeld een vraagstuk of een specifiek probleem hebben. Alleen het grappige is dat ik juist heel veel mensen coach die heel erg gericht zijn op groei, ontwikkeling. Veel ondernemers ook, maar ook particulieren die dat hebben. Die echt een enorme drive hebben en houden van ontwikkeling en bewust leven. Waardoor ik nog steeds heel veel klanten heb die al sinds het begin bij me komen. Die jarenlang komen omdat ze merken dat ze dan... Ja, het klinkt een beetje gek dat ik nu zeg op een hoger niveau. Dat is misschien helemaal niet het goede woord. Maar wel dat je merkt dat je tot steeds meer in staat bent. Dat dingen makkelijker worden. Dat je, ja, ik zag op Instagram een plaatje. Die vind ik wel mooi. Ik ben niet zo heel erg goed in het precies na vertellen. Maar dat was een plaatje van... De strekking was een beetje van... wat eerder jouw plafond was, wordt op een gegeven moment je basis. En vanuit die basis heb je weer een nieuw plafond. En dat is dan weer... Ik vond hem zo mooi. Ik weet niet meer van wie die is, maar ik denk dat ik hem wel gedeeld heb. In mijn verhaal, dat is natuurlijk al weg. Ja, oké. Ik moet gewoon even een cursus Instagram voor dubbies doen. Maar goed, anyway, even terug naar waar we gebleven waren. Het ging dus om mijn missie, hè? Het coachen. Van mensen om zichzelf te coachen. Dus ik ben gaan spelen met het woord helpen. En ik heb dat ook gedaan in relatie tot mijn dochter of mensen privé om me heen. Ik dacht, wie denk ik in godsnaam wel niet dat ik ben doordat ik mensen moet helpen? Hè? Of doordat ik dat moet doen? Ik zal je zeggen, het was mega ontiegelijk bevrijdend om dat te doen. En ik ga je zo meteen wat voorbeelden geven. En ik beloofde je, die handen een beetje stil te houden. Ga ik ook proberen. Oké. Aanzag ook dat echt dat been van jou, dat gaat altijd de hele tijd heen en weer. En best wel briljant dat ik het tijdens mijn coachsessies niet doe. Anders worden mensen misschien hartstikke onrustig van mij. Dus als je bij mij komt voor coaching, wees niet bang. Je wordt niet zenuwachtig of onrustig van mijn bewegingen. Maar eens even zo proberen. Even kijken. Voorbeelden zou ik je geven. Ik geef een paar voorbeelden. Dan moet ik er eentje, die ik zo super goed vind, een beetje verbouwen. Ik moet hem een beetje verbouwen, maar hij komt uit mij. Dus heel veel mensen die luisteren en die mij kennen, die weten wel een beetje waar het over gaat. Ik ga hem toch doen, want hij is wel echt, ik vind hem zo goed eigenlijk. Een werksituatie. In mijn tijd als leidinggevende werkte ik thuis. En kreeg ik een telefoontje. En zei ze, je staat op de speaker. Het hele team was bij elkaar gekomen. En we willen je wat voorleggen. Want ze hadden gedonder met andere collega's van een andere afdeling. En ze wilden mij voorleggen dat ze een punt wilden maken. En punt bedoelde ze ook een punt mee dat je echt dacht, oh, dat is inderdaad wel een punt maken. En inmiddels was ik zelf ook al heel erg getraind in leiderschap en het niet over gaan nemen. En ik ging het eigenlijk vanuit de reddersrol ging ik meer naar mentorrol. Kom ik zo meteen op terug. Superleuk ook. Want ik zei, oké, maar wat is jullie doel? Het werd even stil. En toen zei iemand, een betere samenwerking. Jullie vertelden mij net dat jullie een punt willen maken. En jullie hebben uitgelegd wat jullie daarmee bedoelen. Jullie doel is een betere samenwerking. Ik zeg, als jullie dat gaan doen, een punt maken, hoe denk je dat dat afloopt? Of hoe zal dat gaan? Of wat denk je dat de uitkomst zal zijn? En toen zei iemand anders, we krijgen ruzie. Ik heb eigenlijk niks meer gedaan. Iemand anders zei, dat is niet een goede strategie. Misschien moeten we huppel de pup laten gaan. En eigenlijk, ik was niet meer nodig. Ik zat alleen maar met een mega grote glimlach op mijn gezicht te luisteren. Want ik stond nog steeds op de speaker. Zij ook. En ze waren een strategie aan het bedenken. En ze waren ook aan het kijken welke persoon op dat moment het beste geschikt was voor die taak, om het zo te zeggen. En dat was gewoon superleuk. En dat is het verschil tussen dat jij bij wijze van spreken oplossingen aan gaat dragen. Of gaat zeggen hoe jij het zou doen of hoe je vindt dat het zou moeten. Wat in sommige situaties echt supergoed kan zijn. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om het of hoe zeg je dat. Of alleen maar dit en nooit meer adviseren. Maar dit kan nogmaals enorm bevrijdend zijn. Net als ouders bijvoorbeeld. Ik heb ook veel ouders natuurlijk in mijn praktijk. En dat gaat ook wel regelmatig over opvoeding. En dat met name moeders. En dat hoeft niet te zijn dat het vooral moeders zijn. Maar die komen dan toevallig bij mij om dit te bespreken. Het gevoel hebben dat ze de hele tijd aanstaan. En de hele tijd van alles moeten doen. En weinig tijd hebben voor zichzelf. En speelt al zoveel. En er moet zoveel geregeld worden. En dan zijn ze thuis. En dan moeten ze nog de hele tijd van alles doen. Of kinderen uit elkaar trekken of wat dan ook. En echt een heel simpel voorbeeldje hoor. Misschien gaat het helemaal nergens over. Maar om je een beetje idee te geven wat het verschil is. Tussen bij wijze van spreken die reddersrol en de mentorrol. Die ik zo meteen dus nog even uit ga leggen. Als een kind zich verveelt en zegt, mama, ik verveel me. Die moeder gaat bijvoorbeeld allerlei opties geven wat je zou kunnen doen. Het kan ook zo zijn dat het kind zich helemaal niet verveelt, maar die wil gewoon gamen en dat mag niet en probeert het zo. Maar dat laat ik even voor nu achterwege, oké? Maar als het echt even gaat om het vervelen, het lijkt me trouwens best heerlijk om je gewoon eens even lekker weer te vervelen, maar dat is wat anders. Hij is zich denk ik misschien ook wel een beetje aan het vervelen. Goed, even weer terug naar waar we waren. In plaats van suggesties doen, kan zo'n moeder bijvoorbeeld ook zoiets zeggen van, vorige week was je ook aan het vervelen en daarna heb ik je eigenlijk helemaal niet meer gehoord. Hoe heb je dat gedaan? Wat heb je toen bedacht? Of hoe heb je dat aangepakt? Zul je niet zo snel doen bij een klein kind waarschijnlijk, maar stel het vragen. En wat je daarmee doet is, je investeert in een andere dynamiek. Waardoor je ook heel erg een beroep doet op het oplossingsgerichte vermogen van je eigen kind. En onderschat deze niet ook op het zelfvertrouwen. En ik had zelf een ander voorbeeld. Luca, sorry dat ik jou even gebruik. Je was nog veel jonger. En het was in het vorige huis waar ik ben begonnen met coaching aan de keukentafel. En ik moet ook denken aan daar, de afzuiger deed het helemaal niet goed daar. En toen had ik van die dure kaarsen met zo'n nep open haard vlammertje erin. Om die geur weg te krijgen voordat de volgende dag klanten kwamen. Maar goed, dat kwam even in me op. Maar in elk geval, ik kwam met een klant aan. Ik denk dat we weg waren geweest, ik weet het eigenlijk niet. Nou, maakt niet uit. En Luca kwam er ook aan en die wilde toen de deur open doen. En hij stond een beetje te vriemelen met die sleutel en dat ging niet. Het was ook echt een irritant slot trouwens. En mijn eerste primaire neiging was om het over te nemen. En ik dacht, ja, dat kan ik doen. Maar ik vroeg alleen maar, wat heb je al geprobeerd? Waardoor hij eigenlijk onmiddellijk tot een besef of inzicht kwam, oh, ik kan het ook even zo proberen. En ik zal niet beweren dat hij meteen 3 centimeter groeide. Maar ik kon gewoon aan zijn hele lichaamshouding zien. En nou wil ik het niet invullen, want dat is natuurlijk ook onderdeel van communicatie, dat je niet moet gaan zitten invullen. Maar je ziet wel het verschil. Dat iemand denkt, ja, dat heb ik gewoon zelf gefixt. En dan lijkt het over iets heel kleins te gaan. Maar dat is wel vaak wat er gebeurt in dit soort situaties, ook met kinderen. Hè? Dat je daardoor onbedoeld ook het zelfvertrouwen niet echt aan het stutten bent. En ik heb het ook heel veel in relatiecoaching gezien. Dat vrouwen dan klagen. En weer vrouwen, hè? Maar dat is mijn ervaring. Hè? In mijn praktijk, daar gingen die handen weer. Maar in elk geval, ik moet alles alleen doen. En ja, dan zei die man, ja, maar weet je, ik doe het toch nooit goed. Hè, door ook dingen weer over te gaan nemen. En het is zo van, het is niet goed zoals jij het doet. Nou, dat is een verhaal voor later. Besef ik mij. Want ik heb je voorbeelden beloofd. En nou, dit was een voorbeeld uit de oude kindrelatie. En een voorbeeld vanuit leiderschap. Ik ga je even vertellen over die... ze noemen die ene driehoek die ik net noemde. Met die redder en het slachtoffer en de aanklager. Dat noemen ze de drama driehoek. Het is ook echt dramatisch heel vaak wat eruit komt. Maar je hebt ook een winnaarsdriehoek. En ik gebruik die driehoek niet helemaal zoals die volgens mij bedoeld is. Omdat ik aan de ene kant staat dan het woord mentor in plaats van redder. Die gebruik ik wel zoals die hoort. En ik ga je zo meteen vertellen wat het verschil is daarin. En aan de andere kant staat dan leerling. En dan staat aan de top ook iets, maar die gebruik ik nooit. Omdat ik die dan een soort van overbodig vind. Een mentor... Of je nou naar leiderschap kijkt, of oude kindrelatie, of in relaties op zichzelf, of bij je vrienden, of als therapeut, whatever, wat dan ook. Zie je dat die reddersrol, als je die verandert, dus als je niet meer gaat helpen, overnemen, noem het dan maar op. Maar dat je als het ware meer aan de zijlijn gaat staan, maar wel betrokken bent nog. Want dat is ook vaak de clue in leiderschap en het delegeren. Dat is de missing link. Om te leren, hoe kun je nou toch betrokken zijn? En zonder dat je het gevoel hebt dat je overal toch aan moet denken. En er eigenlijk geen ruk aan hebt dat je aan het delegeren bent. En de mensen heel erg faciliteren om met eigen oplossingen te komen. Om ook gebruik te maken van hun expertise, hun ervaring, hun zienswijze. En dat is echt een compleet ander gevoel ook. En het maakt je, het klinkt een beetje gek, maar een stuk lichter. Je hebt het gevoel dat je echt veel meer regie hebt. En vaak merk je ook dat je de mensen ook uit die slachtofferrol krijgt. Of uit de passieve rol. Of uit de rol waarbij ze het gevoel hebben dat ze het toch niet goed doen. Want je ziet ook als zo'n redder ook nog bijvoorbeeld heel snel denkt. Of heel perfectionistisch is, zeg maar. Dan... maakt het dat soms voor die andere personen best lastig is. Zeker als er ook nog een soort van gevoel is van hiërarchie, ja, van een leidinggever of een directeur. Van, ik durf eigenlijk al niet, want ik kan ook niet zo goed als diegene. Of in relationele zin, liefdesrelatie, ik doe toch nooit goed genoeg of zo. Dus er zijn allerlei redenen waarom vaak dat bindingspatroon, zoals ze dat noemen, in stand blijft. Anyway, ik vertelde je over als je meer in de mentorrol gaat zitten. Dus dat deed bijvoorbeeld die moeder. Hè, van, goh, hè, vorige week verveelde je ook. Daarna hoorde ik helemaal niet meer. Hoe heb je dat toen eigenlijk gedaan? Of wat heb je toen bedacht? En ook wat ik toen deed bijvoorbeeld in een team. Met een sleutel. Dan ga je dus meer als een mentor. En een mentor stuurt heel erg op het eigen oplossingsgerichte vermogen. Die stuurt op zelfvertrouwen. Hè. Die geeft ook zelfvertrouwen. Doordat je het niet overneemt, maar vertrouwen hebt dat die ander capabel genoeg is om tot oplossingen te komen, als het ware. En daardoor zie je de andere rol ook veranderen, van de meer passieve rol of slachtofferrol, hè, of niet zichzelf capabel achten, meer naar de leerlingrol. Nou vind ik de woorden mentor en leerling ook een beetje alsof het uit evenwicht is, zeg maar. Alsof de mentor veel meer weet dan de leerling. Ik voel die niet zo en in de praktijk ervaar ik die ook niet zo. Mijn klanten ook niet, maar hij heet toevallig wel zo in die winnaarsdriehoek. Maar je ziet gewoon dat, en dat is vaak in leiderschap wel, dat heel veel mensen zeggen, maar het voelt vaak wel even dat je aan het investeren bent versus dat je het even snel doet. Want heel veel mensen zeggen ook in andere situaties van, het is vaak sneller als ik het alleen doe. Dan het helemaal uit gaan leggen of heel erg ga investeren, zeg maar, bij die ander. En ja, dat is denk ik ook heel vaak zo. En dat voelt ook vaak best lastig als de waan van de dag je regeert. Ja? Of dat nou is in een gezinssituatie of in leiderschap. Dat is vaak ook het lastige. Dat is vaak ook waarom mensen bijvoorbeeld coaching doen. Om te kijken, wat zijn patronen erin? Wat kan ik daarin doen op momenten dat ik echt het gevoel heb dat het water maar tot aan de lippen staat? En dat heeft met alles te maken, bijvoorbeeld ook met het hebben van een visie bijvoorbeeld voor die dag. En allerlei andere dingen. Maar dat is niet voor deze podcast. Even denken, ik vertelde je over die andere rol. Hè? Of rol, het is een dynamiek, het is een bindingspatroon zoals ze dat noemen. Dat die slachtoffer gaat vaak meer regie pakken en meer van zichzelf laten zien. En ja, natuurlijk heb je ook te maken, ook als het gaat om leiderschap, potentieel. Hè? Want natuurlijk is het niet zo dat iedereen initiatief gaat nemen, een rol gaat pakken of de verantwoordelijkheid neemt. Of überhaupt de kennis en ervaring heeft om een rol bijvoorbeeld te kunnen vervullen. Maar ja, goed, als je er helemaal niet mee begint, dan weet je het ook niet. En dat is trouwens ook weer een ander vraagstuk, zou ik zeggen. Even kijken, want aan het begin van deze podcast vertelde ik je dat ik je zou helpen een beetje te spelen met woorden. Voordat ik daarmee ook afsluit. Het kan natuurlijk zijn dat je denkt, oké, ik herken wel een aantal, ik noem het dan valkuilen in communicatie. Dat je dingen snel wil doen of snel wil oplossen. Vindt dat je erboven zou moeten staan. Of vindt dat jij de ouder of de manager of wat dan ook bent. En het beter zou moeten weten. Misschien ben jij iemand die heel veel ziet. Hè? Of heel bewust bent. Of ervaren. En als jij het niet doet, dan doet niemand het. Of dan gaat het mis. En dat heb je al vaak zien gebeuren. Dat zijn allemaal valken of allerlei soms ook triggers. Om in die reddersrol terecht te komen. En in liefdesrelaties zie je ook vaak dat er een soort van scheefgroei ontstaat. Hè? En nogmaals, weet dat dit niet de waarheid is, maar mijn ervaring in mijn praktijk. Hè? Dus laten we dat even vooropstellen. Maar dat je vooral zag wat ik zag gebeuren, dat een vrouw en een man, de vrouw ging bijna in een soort van moederrol zitten en kritisch worden. En de man die... Ik zal niet zeggen in een jongetjespositie, maar wel, kan het toch niet goed doen of whatever. En dan krijg je scheefgroei. Als jullie het leuk vinden, leuk is misschien niet het goede woord, maar interessant, dan laat het even weten onderaan deze podcast of op mijn social media kanalen. Dan kan ik daar nog eens een aparte video aan wijden, want het is echt wel super interessant ook trouwens. Want die scheefgroei zorgt echt heel vaak voor ontwrichting binnen een relatie. Die ook niet altijd meer te repareren is, heb ik ook gemerkt. Ik heb ook mensen gehad die eigenlijk al meteen, als ik de vrouw sprak, zei van nee, het is al klaar. Mijn man die wil dat ik hiermee naartoe ga, maar ik heb gewoon nog geen zin meer, te veel kapot gemaakt. Vaak lag dat er aan ten grondslag. Niet alleen natuurlijk. Oh ja, dat zou ik. Ik zou die afsluiten met spelen met woorden. Maar ook als je zegt van ik herken veel dingen. Als je zegt ik wil het met jou doen, ik wil daar meer over weten. Dan kan dat op meerdere manieren. Namelijk, dat is misschien de kortste klap. Ik heb een communicatietraining online. En dat is de eentje waarbij je vooral gaat luisteren. In communicatie zegt ook de kracht van de herhaling. Ga je dit soort dingen uitleggen, maar ook met downloads die je kunt gebruiken. En ik maak het ook visueel. Ik gebruik heel veel praktijkvoorbeelden. Met hele korte audio's ook om helemaal hierin te komen. En met praktische handvatten, want daar hou ik van. Daar ben ik van. Die kun je gewoon downloaden. Want ik ga je dan ook leren om te switchen van die reddersrol naar de mentorrol. Goede vragen te stellen, maar ook te kunnen duiden wat er in jouw hoofd omgaat en hoe je dat kan uiten naar de ander. Maar hoe je ook spreekruimte opeist, om het zo te zeggen. En hoe je zelf ook beter gaat luisteren, want dat is ook een heel belangrijk deel van communicatie. En spelen met non-verbale communicatie. Want daar kun je ook ongelooflijk veel leuke dingen mee doen. Online dus. Ik zet het linkje hieronder. Bij mij is het trouwens met al mijn online tools, trainingen, programma's en cursussen. Dat je het altijd kunt combineren met persoonlijke begeleiding van mij. Of dat nou via Zoom is, of in mijn praktijk, of via WhatsApp coaching. Vaak is het dan spraakbericht coaching, of via e-mail. Dat is ook iets wat we samen afstemmen om te kijken wat op dat moment het beste past bij jou en bij je tijd en budget en je voorkeur. Dus dat is altijd een optie. De tweede vorm is om het met een groepje te doen. Ja, ik geef ook wel workshops. Mocht jij denken dat het lijkt me voor mijn team gewoon echt super gaaf om te doen. Of je nou de manager bent of een medewerker, dat maakt niet uit. Neem dan even contact op. Of misschien een vriendinnengroepje of een vriendengroep, whatever. Neem dan even contact met me op en bespreken we gewoon eventjes wat de mogelijkheden zijn. Of het inderdaad wat voor jou of jullie is. En een andere is om een losse sessie met mij te boeken. Boek dan in mijn agenda 2 uur en vermeld er even bij dat je die communicatietraining wilt doen. Dan zorg je dat ik alles klaar heb staan om zoveel mogelijk uit jouw sessie te halen. Even kijken. En dan kun je daarna ook terugvallen op online tools om te zorgen dat je in de dagelijkse praktijk ook handvatten hebt. Want dat is de pest vaak met training. Leuke training, maar daarna val je weer in het oude. Daarom heb ik mijn online training ook zo gemaakt dat je daar gewoon best een lange periode mee bezig bent. In de zin van, in het begin doe je die training en daarna krijg je gewoon audioberichtjes van een paar minuten om je gewoon weer even te reminderen. En om te zorgen dat het in de praktijk ook echt gaat werken. Dat je het niet vergeet, maar dat je het ook gaat toepassen. Heb ik ze dan allemaal? Ik denk het wel. Ja, daar waren ze. Vergeet ik er dan één? Nee, daar waren ze. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. En nogmaals, misschien herken je dingen of zeg je ik zou meer willen weten over dit en dat. Of ik ben benieuwd naar wat verdieping. Laat het weten, dan kan ik kijken of ik daar een podcast over op kan nemen. Ik wens jou een hele mooie dag. Dankjewel voor het kijken of het luisteren. En had je wat aan deze podcast, dan laat het even weten. Laat een beoordeling achter op Apple of Spotify en abonneer je op mijn YouTube kanaal. Hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!